can fix it. I will restore law and order to our country.
These extremists want to take us back, but we are not going back. We are not going back.
Is that we're effectively run in this country via the Democrats by a bunch of childless cat ladies.
These guys are creepy and, yes, just weird as hell. That's what you see. That's what you see.
Pictor, Helle, you're terrific people. It's a great podcast. Let's start the show.
Welkom bij Race naar het Witte Huis, waarin we wekelijks de Amerikaanse verkiezingen analyseren en kijken wie er aan kop ligt op weg naar het presidentschap. Ik ben Hella Huuk.
En ik ben Victor Pak.
En vandaag hebben we weer een mooi onderwerp voor jullie. We gaan het onder andere hebben over het belang van de Blue Wall voor de presidentsverkiezingen. Hoe cruciaal zijn deze staten voor de kandidaten?
En daarnaast bespreken we het thema leeftijd in de campagne. Matt zal ingaan op het volgens hem valse narratief dat Trump te oud zou zijn om het presidentschap goed uit te kunnen voeren.
En Victor heeft ook nog een stapel verse peilingen meegenomen over de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke kiezers. Ja, die zijn er.
En natuurlijk behandelen we tot slot weer jullie ingestuurde luisteraarsvragen. Dus blijf luisteren, want we hebben veel interessante onderwerpen voor jullie vandaag.
Oké, we beginnen met de Blue Wall. Ik associeer dat dan een beetje met een grote muur met Mexico, maar daar gaat het helemaal niet over. CNN heeft het al maanden over de crack in de Blue Wall. Ja. Victor, help ons. Enlighten us. Wat is een Blue Wall in vredesnaam?
Axios, een andere nieuwssite, die had het over de Democratic jitters. Dus de toch een beetje nervositeit en angst van de Democraten dat inderdaad opnieuw de Blue Wall geslecht zou worden. Waar hebben we het over? De Blue Wall is een term die eigenlijk relatief recent is in de Amerikaanse politiek. De afgelopen 10 jaar hoor je hem heel vaak. En zeker in 2016 was hij gewoon cruciaal in het idee: Trump maakt geen enkele kans op het presidentschap. Hillary Clinton gaat winnen, want de Democraten hebben de Blue Wall. En dan is de Blue Wall, komt-ie, dat zijn de 18 staten die sinds 1992 op de Democratische Partij hebben gestemd tot 2016. Dus een vrij lange reeks aan een grote groep staten die democratisch stemden. Dus die op de blauwe partij. Blauw wordt geafficheerd met de Democratische Partij. En dat is toch vrij uniek. Het is sterker nog de grootste groep aan staten die zo lang, toch bijna 3 decennia, onafgebroken hetzelfde stemmen. Dat is de langste reeks die er is sinds 1828, toen het moderne partijstelsel werd ingevoerd. Dus het is in die zin een belangrijk deel voor de Democratische Partij. Maar in 2016 wist Trump hem dus te slechten. En dan, ik zei het zijn 18 staten. Nou, dan heb je dus California, Hawaii, Oregon en Washington aan de westkant van de VS. Maar waar wij nu op inzoomen en waar ook de partijen op inzoomen, zijn die 3 staten. We hebben ze vorige week ook kort besproken in het rondje peilingen. Uh-huh. Dat zijn Michigan, Wisconsin en Pennsylvania. Die 3, ja, in de Midwest zitten ze, maar die 3 oude industriestaten, waar het gewoon super spannend is, die we echt als swing states zien. En die, ja, toevalligerwijs ook veel overlap hebben in hoe ze op elkaar lijken. Dus het is niet zozeer dat die 3 staten nou toevallig samenkomen. Nee, ze hebben gewoon veel overlap met elkaar. Dus die partijen weten of denken ook van, ja, als je er 1 pakt, dan pak je er niet 1. Je pakt er altijd 3. Er is zelfs een democratische analist die zegt, ja, je moet dit eigenlijk als 1 staat behandelen. Dit zijn niet 3 losse staten, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania. Het is 1 staat, zo moet je ze aanvallen als het ware, omdat ze veel, ja, kenmerken hetzelfde hebben. En toevalligerwijs ook dus door Trump werden veroverd, die slechte de muur in 2016, door die 3 staten te winnen.
Ja, dan kan ik me voorstellen dat de economie in die staten natuurlijk iets vertelt over waarom ze naar de Republikeinse Partij zijn gaan overhellen. Het zijn natuurlijk allemaal van die Rust Belt staten waar de industrie is weggetrokken.
Ja.
Maar demografisch gebeurt daar ook van alles. Wat kenmerkt dan die 3?
Ja, er gebeurt wel wat, maar uiteindelijk wat ze toch wel delen is dat, zeg maar, nog steeds 3/4 van de populatie daar, van de bevolking in die 3 staten, is blank. En dat is helemaal niet in lijn met hoe de Verenigde Staten als geheel zijn. Ze zijn dus veel blanker dan het gemiddelde van de Verenigde Staten. En daarnaast zie je ook dat waar in de rest van de VS, bijvoorbeeld in die zuidelijke staten, heb je dus veel Latino's als tweede groep of in de bevolkingssamenstelling. Hier zijn dat nog echt zwarte Amerikanen, veel arbeiders, mensen die vroeger bijvoorbeeld vanuit de slavernijstaten naar het noorden zijn getrokken, omdat de werkgelegenheid zo groot was in die drie staten. Want ja, daar was de industrie, het staal, de auto-industrie daarna, die veel mankracht nodig had. Ja, en dat kwam grotendeels ook vanuit het zuiden. Dat kwam samen. Ook omdat de Jim Crow, de rassenwetten veel steviger waren natuurlijk in het zuiden. Dat wilde je ontvluchten. En dan kon je naar dat noorden toe. En had je ook, vond je meteen een baan. Dus zo is die bevolkingssamenstelling nog wel anders. En de Latino-populatie groeit in alle drie de staten. Maar is gewoon betrekkelijk klein als je het, ja, als je weer dat hele beeld van de VS erbij pakt. Dus dat, ja, zo delen ze dat met elkaar.
Als je dan even door de ogen kijkt van Trump en Harris, moet je dan je witte pet opzetten, zeg maar, om die staten te bewerken en ervoor te zorgen dat iedereen voor jou gaat stemmen? Hoe moet je dat aanpakken? Want ja, in het zuiden van de Verenigde Staten moet je juist weer proberen om zwarte mensen en Hispanics te trekken. Ja, dan moet je weer een ander.
Je moet
een ander petje op.
Een ander geluid aanslaan. Ook een wat christelijker geluid bijvoorbeeld. Want in die, als je dan het weer verder afbelt, dan is iets meer dan de helft van de inwoners in die drie staten, net meer dan 50%, omschrijft zichzelf als een blanke christen. Dus dat is ook weer gewichtiger hier dan elders. Dus wat is dan belangrijk? Nou ja, ook een beetje de familiebanden bijvoorbeeld, dat soort dingen.
Abortus.
Abortus benoemen. Ja, dat zijn echt, en het is niet dan meteen heel, heel conservatief, want dat blijkt wel uit het stemgedrag. Democraten kunnen er heel goed winnen, zeg maar. Maar dat is dus een wat ander geluid. Je moet ook wat meer je arbeidersklasse petje opzetten, want dit zijn niet de staten waar de industrie of de werkgelegenheid die er nu is heel hoogwaardig is. Het is nog veel met je handen werken, zeg maar. Praktisch opgeleid zouden we het best kunnen omschrijven.
Ja, maar ik denk dus dat vooral het democratische kamp, die natuurlijk in 2016, toen is de muur dus ingestort, zeg maar, in die staten. Die zijn hier natuurlijk al heel lang over aan het nadenken van hoe winnen we dit terug? Is dat Biden toen gelukt bij de vorige verkiezingen?
Nee, je ziet dus dat Biden met zijn Inflation Reduction Act ook echt erop heeft gemikt om bijvoorbeeld de auto-industrie, die schoot in Michigan rondom Detroit, maar de toeleveranciers, dat zit ook verder verspreid, bijvoorbeeld in Wisconsin, ook in Pennsylvania. Dus die richt zich er eigenlijk op dat die autobouwers, General Motors, Ford, die transitie kunnen maken dankzij steunpakketten, gewoon subsidie, om elektrisch rijden te promoten. En bijvoorbeeld de Amerikaanse subsidieregels zijn zo ingesteld dat je subsidie krijgt als je auto in de VS wordt gebouwd en ook je accu en de grondstoffen daarvoor grotendeels uit de VS komen of daar in ieder geval worden verwerkt. Het is allemaal gericht om daar dus de werkgelegenheid te behouden.
Ja. En hoe zien die peilingen er dan nu uit? Want Biden die komt zelf uit Pennsylvania, dus dat is toch een beetje zijn staat. Het was wel raar geweest als hij die had verloren. Nou, dat voordeel heeft Harris natuurlijk niet.
Nee, en ik denk dat je daaraan dus goed kan zien waarom deze staten zo belangrijk zijn en we erop focussen. Omdat de Democratische Partij en de Republikeinse Partij allebei veranderen. Waar eerst hoger opgeleide op de Republikeinen stemden en de mensen die goed verdienen, is dat nu aan het verschuiven. Trump die wint die arbeidersklasse voor zich. Ja, en dat komt dus allemaal samen in die drie staten. En je ziet dus in de peilingen dat het verschil in die drie is gewoon minder dan 1% in al die staten. Het wisselt een beetje volgens mij van 0,4% in Pennsylvania tot 0,7% voorsprong voor Harris. Ligt voor in alle drie die staten. Maar dat gaat dus om 0,4 of 0,7% punt. Ja, dat is peanuts. Ik bedoel, de foutmarge is groter. Oftewel, ja, er hoeft maar dit te zijn. En ze gaan voor Trump. Ja, en dan heb je opeens, als Trump zijnde, lig je gewoon op koers voor het Witte Huis. En om te schetsen het belang van echt deze drie staten, die Blue Wall ten opzichte van de andere vier swing states. Sinds juli wordt er gewoon voor $120 miljoen meer geïnvesteerd in advertentiecampagnes dan in die andere staten. De meeste advertenties, die dus de campagnes besteden aan tv-spotjes, internetcampagnes, richten zich op deze drie staten. En heel af en toe komt Georgia ook opzetten in de top drie. Maar anders gaat dus het meeste geld van de partijen gaat naar deze drie staten.
En ook hier weer, we hebben het wel vaker benoemd in de podcast, vooral ook proberen mensen naar de stembus te lokken. Want ik kan me ook voorstellen dat juist in die staten, waar zoveel fabrieken gesloten zijn, waar weinig perspectief is op nieuw werk en ook werk dat goed verdient, dat mensen ontzettend zijn afgehaakt van politiek in het algemeen.
Dat klopt. En bijvoorbeeld de Harris-campagne, die roemt zich er sowieso omdat ze een goede field operation hebben. Oftewel, ja, echt het veld ingaan. Oftewel, mensen.
Ring, ring.
Ja, inderdaad. Aankloppen bij de deuren. Ze zeggen dat ze in Pennsylvania bij meer dan 100.000 huishoudens langs zijn geweest. Dus daar heeft iemand met een blauw shirtje, blauw petje, blauwe jas aan voor de deur gestaan en aangeklopt en gezegd, goh, hoe gaat het met u vandaag? Wilt u misschien gaan stemmen op 5 november? Dan graag op Kamala Harris.
Ik geloof daar wel in dat ouderwetse. Of zouden mensen in deze tijd met hun ring-ring, camera, deurbel, blauw shirtje... Je hoeft het niet eens te proberen. Alleen DHL mag hier op de doorstep staan.
In 2016, ik heb dat wel eens eerder gezegd, in Wisconsin, Hillary ging daar niet langs in die staat. Trump is er 2 weken terug, geloof ik, 4 keer geweest al in een week tijd ongeveer. Dus dat geeft aan, daar naartoe gaan, daar hechten we toch wel waarde aan. En ook, naast dat Clinton er niet kwam, had in 2016 de Clinton-campagne inderdaad dit idee, hè, van... Campagnes zijn tegenwoordig digitaal. Daar moet je aanwezig zijn. Daar kunnen we mensen bereiken. Facebook, Twitter, noem maar op, sociale media. Mm-hmm. En we doen niet meer aan die posters die je in je voortuin kan zetten. Daar had de campagne gewoon geen geld aan besteed of veel minder dan normaal. Ja, en inmiddels is toch wel de opvatting, ja, dat heeft wel zin. Mensen willen, zolang, ook al is het land gepolariseerd, maar mensen willen wel laten zien, als ze echt overtuigd zijn van jouw zaak, dan willen ze gewoon zo'n bord in de tuin hebben met Kamala Harris voor 2024 of Make America Great Again 2024. Dat wil je laten zien. Dus ja, toch die zichtbaarheid daar langs gaan, dat is ook waar de Democraten stiekem een beetje op hopen. Dat zij gewoon op meer deuren kloppen, omdat ze ook gewoon meer campagnekas hebben en een betere organisatie, minder chaotisch dan de Republikeinse Partij. Dat ze het idee hebben, wij zijn er langs geweest. Mensen herinneren zich dat gesprek nog wel. En dan hopelijk ook naar de stembus gaan voor ons.
Goed, genoeg over die Blue Wall. We hebben allebei hetzelfde mediamoment uitgekozen voor deze week. Dat was toch wel een half uur een dansende Trump op YMCA. Wat had hij allemaal? In Pennsylvania, swing states.
Zeker, ja, hij was daar. En ja,
er bizar. Waren...
2 medische incidenten en toen legde Trump de town hall, dus dan ga je echt in gesprek met kiezers, ja, legde die plat om naar zijn Donald J. Trump playlist op Spotify te gaan luisteren. Hij stond een beetje te swingen. En dat zorgde meteen voor veel vragen toch over zijn leeftijd, want het was gewoon heel gek afwijkend gedrag. Je zag ook degene met wie die was, Kristi Noem, de gouverneur van South Dakota, die stond er ook een beetje vertwijfeld bij en het duurde 39 minuten. Ja, dat was een beetje gek.
Ja, en dat is eigenlijk ook wel het punt van Matt Maier uit Ohio, die wekelijks zijn visie op de verkiezingen geeft. Hij wint zich wel een beetje op over dat gemopper over de leeftijd.
Dat wij het er nu ook wel over hebben.
Dat wij het er, ja, precies.
Is hij het niet mee eens?
This is Matt from Flyover Country. Today I'm going to talk about the latest issue coming out of Kamala Harris's campaign, which is an age issue, ironically. It's really not an issue for most Americans. It's not making any headlines. I would just caution my European friends from listening to CNN, MSNBC, or the New York Times too much. The fact of the matter is, Biden wasn't his age that was the issue. It was the fact that he was losing his mental capacities. There is simply no evidence that Trump was losing any of his mental capacities, and he's just as strong as ever. There is an issue, however, about whether Kamala Harris has the cognitive ability to be president. Fact is, she went to a fairly weak undergraduate, despite being the child of 2 PhDs at Stanford. She got into one of the worst law schools in America through affirmative action, and she failed the California bar the first time she took it. And as you see with any interview, she's incredibly vacuous. So there's a greater concern about her mental capacity than there is about Trump's. This is Matt from Ohio. Cheers.
Ik denk dat we toch objectief feitelijk kunnen vaststellen dat Trump natuurlijk toch wel een oude kandidaat is.
Ja, dat vind ik ook. En ik snap Matt's visie wel. Maar ergens denk ik wel, ook Matt moet toch inzien dat Trump minder fit overkomt dan in bijvoorbeeld 2016. Ook hij is gewoon 8 jaar ouder. En ik vind zelf dat die Republikeinen, die hebben zoveel poeha gemaakt over Bidens leeftijd. Nou, terecht, denk ik. Dan kan je niet nu die zorgen over Trumps leeftijd terzijde schuiven. Trump zal alsnog, als hij verkozen wordt, de oudste kandidaat in het Witte, of de oudste president worden in het Witte Huis. Dat is een ding. En ik vind ook terecht dat kiezers daar zorgen over hebben, hoe je daarmee omgaat. En ja, kan nou uiteindelijk iemand die toch de 80 nadert het presidentschap nog wel aan? Biden is al in de 80. Ja, het blijft gewoon heel maf. Het is toch niet voor niets dat we een pensioenleeftijd hebben, ook in Amerika, rond de 65 jaar oud, dat je dan ook kan zeggen, joh, laat het lekker. En het wordt toch, het presidentschap is de zwaarste baan op aarde. Dat vindt iedereen.
Ja. Denk je dat de achterban het ook echt een onderwerp vindt?
Nee, niet voldoende om er echt een verschil in te maken. Je ziet wel dat de zorgen over leeftijd nog altijd in het electoraat meer aanwezig zijn dan 4 of 8 jaar geleden. Het is nog wel een onderwerp, maar veel meer onder de hoede. En ja, bij de Republikeinen al helemaal een stuk minder. Maar binnen de partij, dat krijg je nooit dan on the record, maar in Amerikaanse media lees je wel dat er her en der wel twijfels of zorgen over zijn. En zo'n incident als in Pennsylvania dan deze week, dat versterkt dat nog wat meer.
We gaan naar de peilingen.
Let's run through the numbers.
Believable numbers.
A massive number. The biggest number ever. It's a ridiculous number.
And when you add it all together, a lot of good things are going to happen.
Peilingen. Je hebt er heel veel weer meegenomen. Deze week gaan we kijken over de verschillen tussen mannen en vrouwen, hoe zij naar de kandidaten kijken. In het Amerikaans gezegd, de gender gap.
Ja, om te beginnen bij de peiling dan. NBC had een peiling afgenomen van 4 tot 8 oktober, dus ook vrij recent, waarin de gender gap goed naar voren komt. Want als je mannen vraagt op wie ze gaan stemmen, dan kiest 56% voor Trump en 40% voor Harris. En stel je die vraag aan vrouwen waar ze op gaan stemmen, dan stemt 55% op Harris en 41% op Trump. Oftewel, dat gat is heel groot. En ook belangrijk in de verkiezingsrace.
Dus het is toch wel een risico van de Democraten dat ze een vrouwelijke kandidaat hebben? Moet ik het zo samenvatten?
Dat is dan wel de opvatting die hieruit wordt afgeleid. Dat is niet per se het geval. Er is een Nederlandse postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Oxford die juist een metastudie heeft gedaan, waaruit blijkt dat als je naar, ik geloof, het kiesgedrag van de afgelopen 12 jaar kijkt in de Verenigde Staten, dan zou het Amerikaanse electoraat zelfs een lichte voorkeur hebben voor een vrouwelijke politicus.
Echt?
Ja, dus en dat zou je niet zo snel zeggen, maar dat is haar conclusie. En dat is toch, dat gaat druist heel erg tegen het narratief in dat misschien seksisme of racisme wel een rol spelen bij het bepalen van de keuze op wie je gaat stemmen. Het is wel moeilijk te onderzoeken. Zij heeft een meta-analyse, dus heel veel studies bij elkaar gepakt en daarnaar de data gekeken. Maar goed, dat ligt er wel, dat onderzoek. En ik weet dat we, zeker in de nieuwsmedia, dan zijn we snel van, Harris is een vrouw, dus ze zal het wel moeilijk hebben. Of als ze straks verliest, dat was bij Clinton natuurlijk ook zo, dan wordt daar vaak op gewezen. Maar eigenlijk zie je toch, en dat, ja, in veel van de peilingen die wij verder behandelen, zien we al, zeggen wij ook altijd, ja, de kiezer geeft gewoon aan, de belangrijkste onderwerpen zijn dit en dit en dit. Ja. En eigenlijk, ja, of Harris een vrouw is, komt daar zelden echt in naar voren.
Ik denk wel dat het een verstandige keuze is van haar om het in ieder geval geen onderdeel van de campagne te maken van een nieuw leiderschap en ik ben een vrouw en dat ga ik helemaal anders doen.
Dat denk ik ook zelf. Ja, want dat is wel, Clinton voerde er ook echt campagne op en nu zijn er om
dat polariseert, het is niet handig.
Ja, nu zijn er natuurlijk best redenen om dat alsnog te doen. Of eigenlijk dezelfde reden als die Clinton had. Namelijk, het zou voor het eerst ooit zijn in de Amerikaanse geschiedenis dat een vrouw president wordt. Maar toch, je trekt er niet echt stemmen mee. En de vraag is ook of je niet, de mensen die toch al op je gaan stemmen omdat ze dit heel belangrijk vinden, die doen dat wel. Die hoef je niet nog extra te overtuigen. Zelf, het interessante vind ik zelf aan dat gat tussen de seksen eigenlijk, is dat vrouwen betere kiezers zijn om te hebben, zeg maar. Als je vrouwen voor je wint, dan heb je grotere kans eigenlijk om de verkiezingen te winnen. Omdat,
als je man bent.
Ja, maar ook als vrouw, zeg maar. Dat gat, hè, wat je ziet, dus Trump heeft de mannen aan zijn zijde en Harris de vrouwen, om het even heel zwart-wit te zeggen. je kan beter dan in Harris schoenen staan, want vrouwen komen vaker opdagen naar de stembus. Die zijn gewoon een trouwere kiezer. Dat weten we gewoon. Als je teruggrijpt op toch even die Blue Wall, en dan zoomen we in op Pennsylvania, dan zien we dat in 2020 van alle kiezers in Pennsylvania was 53% een vrouw en 47% een man. Dus meer vrouwen gingen stemmen in die cruciale swing state dan mannen. Ja, dan is dat toch... Dat kan zomaar, want dit gaat om een paar 10.000 stemmen verschil.
Moet je dan sowieso niet meer inzetten op campagnes op vrouwen van stem alsjeblieft?
Dat kan wel verstandig zijn, ja. Nou doen ze dat dus ook wel. Vrouwen die gaan al veel stemmen. Dat is eigenlijk waarom je de Harris-campagne nu een andere afslag ziet nemen. Maar juist die vrouwen, die zijn dus heel belangrijk in je kiezersbestand eigenlijk. Want die zijn er dus meer die naar de stembus gaan, dan mannen. Dus vandaar dat ik zeg van ja, je staat misschien liever in Harris haar schoenen dan in die van Trump. Omdat ja, de mannelijke kiezer is iets onvoorspelbaarder of hij ook echt komt opdagen.
Haakt wel aan bij een luisteraarsvraag die we binnenkregen van Bart. Die heeft het over een tweet van Kamala Harris. Ik had hem ook gezien. Waarin ze zegt, Kamala Harris will create an opportunity agenda for black men. En daar heeft ze nog wat maatregelen onder geschreven. En Bart vraagt zich dan af, is het normaal dat kandidaten een groep zo specifiek targeten? En hij vraagt ook, is het niet een beetje racistisch? Dat is inderdaad, ik heb het zelf volgens mij ook niet zo vaak gezien, wat niet wil zeggen dat dat nooit eerder is gebeurd.
Dat Harris dit doet is eigenlijk, ligt wel in de lijn met hoe ze al vaker campagne voert. Toen ze begon als kandidaat, echt net na die wisseling met Biden, was het ook allemaal dat ze allemaal groepen voor Harris had, die zich om haar heen verzamelden en zo campagne voerden. Dat allerlei Zoom-meetings met women for Harris en nou ja, dus ook black men dan voor Harris. En die agenda die ze nu ontvouwt, ja, ik vind dat zelf niet per se racistisch. Het is in die zin slimme politiek of het hoort bij de Amerikaanse politiek dat je gewoon echt dus die groepenbenadering kiest. Dus de Harris-campagne ziet echt wel dat ze steun verliest bij deze specifieke groep kiezers, bij zwarte Amerikaanse mannen. Als je kijkt in 2020 stemde 90% van die kiezersgroep op Biden. En in een peiling van de New York Times en Siena College zou Harris nu op zo'n 78% staan. Dus ja, dat is best een fors verlies aan steun dat je hebt. Ja, als je dan met zo'n opportunity agenda komt, zoals ze het heeft gedoopt, dan hoop je dus echt ja, dat verlies dat je daar hebt geleden weer goed te maken. Ik denk zelf ja, dat dit nu toevallig op zich op zwarte mannen richt, maakt het dan niet racistisch. Als de Democraten dit zouden zien, als het gaat om een groep vrouwen, zouden ze ook zoiets targeten. Maar het is wel echt, ik denk zelf, die opportunity agenda is echt bedacht met deze peilingen in het achterhoofd. Je wil gewoon iets terugwinnen.
Ja, maar als ik het lees, dan denk ik wel een beetje, nou zit zwarte Amerika hier nou op te wachten? Ik lees er eentje voor hoor. Legalize recreational marijuana and create opportunities for black Americans to succeed in this new industry.
Dit is wel stigmatiserend, denk ik, om zo'n breed voorstel, legalisatie van marijuana, dan in deze agenda op te nemen.
Doe dan gewoon iets breder over ondernemerschap, ja. Bla bla bla. Maar ja, goed. Ik vond hem in ieder geval opvallen. Ja. Dus leuke vraag. Dankjewel, Bart. Dan nog een vraag van Meerte. Ik heb er zelf nog niet zo goed over nagedacht, want wij zijn natuurlijk in de Verenigde Staten. Dan hebben jullie tips over hoe mijn vrienden en ik de verkiezingsnacht moeten gaan volgen? De vorige keer was het namelijk een beetje een anticlimax, toen we de daadwerkelijke uitslag pas dagen later kregen. Ja, moet je überhaupt wel opblijven?
Ja, tips. Ligt heel erg aan je gradatie, hoe je jezelf inschat. Maar als je luistert naar deze podcast, dus dan ga ik toch wel van een zekere interesse in de Verenigde Staten uit. Dan zou ik misschien niet opblijven als wel vroeg de wekker zetten, denk ik. En dan met vroeg heb ik toch wel ja, een beetje half vier uur. Okay, dus wel stevig vroeg. Maar ja, je kan ook zeggen, als je jong bent, nou, dan hou ik gewoon een nachtje door en dan gaan we ergens zitten. Er zijn wat uitslagenavonden in Nederland. Ik geloof in Amsterdam en in Utrecht. Dan kan je in een poppodium, geloof ik, de hele nacht doorhalen. En dat is ook wel gezellig. Maar ik geloof de NOS is ook de hele nacht actief. Maar bijvoorbeeld, reken even met het tijdverschil naar bijvoorbeeld de Amerikaanse Oostkust. Dat is 6 uur. Als de wintertijd het niet verstoort. Maar ik ga even uit van 6 uur. Dat betekent dus dat de stembussen sluiten wisselend per staat, maar ga uit van ergens tussen 6 uur 's avonds Amerikaanse tijd en 9 uur 's avonds Amerikaanse tijd aan de Oostkust. Dat betekent dus dat vanaf middernacht of eigenlijk 3 uur 's nachts als je uitgaat van 9 uur 's avonds daar, dat je dan pas uitslagen krijgt of dan begint te tellen. Nou, dan heb je natuurlijk wel iets van een peiling al, dat soort dingen die naar buiten komen. Maar dat echte telwerk, en het gaat soms maar om tienduizenden stemmen in één staat, bijvoorbeeld Pennsylvania, om die er nog maar even in te gooien, ja, dan duurt het gewoon heel lang. Dat was de reden dat we het de vorige keer, de uitslag, pas echt op zaterdag kregen. En ik persoonlijk ga daar eigenlijk ook van uit.
Dat wij alweer terug zijn in Amsterdam en dan pas weer te ieder geval.
Nou, ik blijf een paar dagen langer in de VS. Deels met dit in mijn achterhoofd en om even te ontspannen naar wat een intensieve weken zijn geweest. Maar het is denk ik, de kans is gewoon heel groot dat als het weer zo spannend wordt, zoals de peilingen aanwijzen, dat het gewoon lang duurt. Dus ja, in die zin kan je ook zeggen, als je denkt, nou ja, ik moet weer op werk verschijnen, fris en fruitig de volgende dag. Ja, dan kan je ook zeggen, nou, ik sta een keer om 6 uur op en dan check ik even wat de stand van zaken is. En dan zien we het dan wel weer. Maar als je nou zegt, ja, ik ben ook die felle Amerika-junkie. Nou ja, dan zou ik zeggen, CNN zit volgens mij in Nederland in de meeste televisiepakketten. Maar het is ook best leuk als je volgens mij een VPN-verbinding kan maken. En dan moet je maar even op de Verenigde Staten zetten. Dan kan je meestal ook wel Fox News of NBC kijken of ABC News. Andere grote Amerikaanse televisiestations. En dat is superleuk. En ik sluit niet uit dat op YouTube de Amerikaanse kranten ook hun eigen verkiezingsnacht organiseren met de livestreams van bekende krantenjournalisten. Bijvoorbeeld de New York Times, Wall Street Journal zullen dat vermoed ik ook wel doen. Dus er is eigenlijk heel veel keuze om die nacht door te komen. Maar ja, of je het dan niet voor niets hebt gedaan, dat je eigenlijk nog niet zoveel weet.
Die kans is vrij groot.
Die kans is heel groot. Aan de andere kant, 2016, toen won Trump dik in Florida. Dat werd ook meteen bekend.
Dat was echt zo'n soort signaalstaat van, nou, als het daar dit is, nou dan.
Precies, dat was toen echt het signaal dat eigenlijk alle democratische kopjes verbleekten. En dat was wel, denk ik, om 3 uur 's nachts Nederlandse tijd duidelijk.
Maar kan je dus, wel zeggen, ik was toen wakker. Precies, was erbij.
Ja, dat klopt. Het is leuk om live mee te maken. Het is de reden dat ik altijd gewoon mijn wekker zet als het de televisiedebatten zijn of wat dan ook. Maar gelukkig zijn wij in Amerika. Dat scheelt een hoop voor de nachtrust.
Ja, met onze 45 lezertjes. Inschrijven kan nog. Kijk in de show notes. Ga met ons mee. Dit was hem weer, deze aflevering van Race naar het Witte Huis. Voordat we afsluiten, stuur vooral je vragen in. Dat kan naar podcast@ewmagazine.nl. En als je onze podcast leuk vindt, please laat een review achter.
En abonneer je natuurlijk dan ook meteen op de podcast, zodat je geen enkele aflevering mist. Volgende week zijn we er natuurlijk weer.
Tot volgende week.